The Theory of Constraints. We weten nu een paar dingen over Eli Goldratt. Hij denkt niet vanuit efficiëntie en kostenreductie, maar is allereerst geïnteresseerd in de doorvoer die een bedrijf realiseert. Hoe snel genereert een bedrijf geld door middel van verkoop? We weten ook dat de maximale doorvoer van een bedrijf bepaald wordt door slechts één element, de bottleneck. Goldratt zegt daarover: een bottleneck is een productiemiddel waarvan de capaciteit onvoldoende is om de hoeveelheden te produceren die de markt vraagt. Binnen ieder bedrijf bestaat zo'n bottleneck, zo'n beperkende factor, zo'n constraint. Goldratt's eerste grote succes was het boek The Goal, het doel, dat verscheen in 1984. In dit boek introduceerde hij zijn beperkingentheorie, of in het Engels The Theory of Constraints, ook wel TOC of TOC genoemd. The Theory of Constraints is Goldratt's antwoord op de vraag hoe je een bedrijf moet managen dat zich richt op maximale doorvoer. Het doel was en is een bijzonder managementboek, met name vanwege de vorm. Het is namelijk een roman over een fabrieksdirecteur, Alex Rogo, die van het ene zakelijke probleem naar de volgende relatiecrisis struikelt. Totdat zijn oude studievriend Jonah, Goldratt's alter ego, hem komt helpen. Jonah komt niet meteen met praktische tips en opdrachten, maar hij probeert Alex tot het inzicht te brengen dat het ook in complexe bedrijven uiteindelijk slechts draait om één factor, namelijk de ene beperking die de doorvoer van de onderneming als geheel in de weg staat. In Goldratt's boek Het Doel wordt op een mooie manier beschreven hoe bij Alex uiteindelijk het kwartje valt. Het gebeurt wanneer hij meegaat als begeleider op een padvinderskamp van zijn zoontje Dave. Davy en zijn vriendjes maken een wandeltocht van 2 dagen en omdat de hopman ziek blijkt te zijn, moet Alex de tocht in zijn eentje leiden. De tocht is 15 kilometer lang en gaat naar het Duivelsravijn. Omdat de weg er naartoe heel smal is, moeten alle padvinders achter elkaar lopen. Na een tijdje blijkt dat er steeds gaten vallen tussen de jongens. Er zijn er die zonder moeite een stevig tempo lopen en er zijn er die telkens een stukje moeten rennen om de groep bij te houden. Alex vraagt zich af wat hij kan doen om de groep bij elkaar te houden. Misschien moet hij ze met een lang stuk touw aan elkaar binden, zodat de onderlinge afstanden niet te groot worden, denkt hij. Een jongen, Herbie, die een beetje te dik is en een grote, zware rugzak meesjouwt, is de langzaamste van de groep. Uiteindelijk besluit Herbie helemaal achteraan te gaan lopen, zodat hij in zijn eigen tempo kan lopen en niemand tot last is. Ook de andere jongens hebben zich zo verdeeld in de rij dat ze elkaar niet ophouden. De snelste mensen lopen nu voorop en lopen steeds verder uit op de rest. Alex realiseert zich dat het in zijn bedrijf ook zo gaat. Iedere afdeling moet individueel het maximale presteren. In het bedrijf leidt dit tot ongewenste voorraadvorming op allerlei plekken, terwijl uiteindelijk de omzet als geheel niet stijgt. De onderlinge afstand tussen de padvinders wordt intussen steeds groter, omdat iedereen zijn eigen tempo loopt. Maar de groep als geheel, waar ook de langzame Herbie bij hoort, zal op deze manier niet eerder aankomen bij het Duivelsravijn. Alex besluit om Herbie voorop te laten lopen. Ondanks protesten van de andere padvinders die het maar niets vinden dat de langzaamste het tempo gaat aangeven. Alex legt uit dat het er tijdens de wandeltocht niet om gaat te bepalen wie het snelste is, maar om samen op tijd aan te komen. Na een tijdje beginnen de snellere padvinders te klagen. Alex zegt dat ze, als ze sneller willen, een manier moeten verzinnen waardoor Herbie sneller zal kunnen lopen. Ze besluiten om de inhoud van Herbie's rugzak onderling te verdelen. Dat blijkt een gouden greep. Herbie, die nog steeds voorop loopt, voert nu zijn tempo op en uiteindelijk komt de hele groep toch nog op tijd aan. De lessen die Alex Rogo op deze manier en op andere manieren leert in het boek van Goldratt leiden uiteindelijk tot grote verbeteringen in zijn fabriek. En uiteindelijk loopt alles goed af. Tussen de regels door heeft de lezer kennis gemaakt met de Theory of Constraints. Tegen het einde van het boek worden de 5 hoofdregels van de theorie op een rijtje gezet. 1. Identificeer de bottleneck in het systeem. 2. Bepaal hoe de bottleneck maximaal geëxploiteerd kan worden. 3. Maak al het overige in de keten ondergeschikt aan dit besluit. 4. Verhoog de capaciteit van de bottleneck. En 5. Als de beperkende factor overwonnen is, begin dan weer opnieuw met stap 1. Nog een keertje en dan nu wat uitgebreider. Stap 1. Identificeer de bottleneck in het systeem. Het gaat erom dat je bepaalt welke deelactiviteit in het bedrijf of welke machine uiteindelijk de maximale doorvoer bepaalt die er gerealiseerd kan worden. Waar stagneert de doorvoer? Stap 2. Bepaal hoe dit bottleneck-onderdeel maximaal geëxploiteerd kan worden. Dit is een belangrijke stap, want voordat we besluiten om de capaciteit van de bottleneck te gaan vergroten, bijvoorbeeld door het doen van investeringen, moeten we er zeker van zijn dat dit onderdeel van de bedrijfsvoering maximaal benut wordt. Stap 3. Maak al het overige in de keten ondergeschikt aan dit besluit. Als afdeling B de bottleneck is in een autofabriek en maximaal 10 auto's per week kan verwerken, dan heeft het voor afdeling A, die ervoor zit, geen enkel nut om er per week 20 te maken. Ook al kunnen ze dat. In veel bedrijven is het gebruikelijk dat iedere afzonderlijke afdeling een maximale output levert. Maar in de zienswijze van Goldratt werkt het anders. Alles is, of we dat nu leuk vinden of niet, uiteindelijk toch ondergeschikt aan de bottleneck. Stap 4. Verhoog de capaciteit van de bottleneck. Ga met de medewerkers in het bedrijfsproces in gesprek om te bekijken hoe de bottleneck verholpen kan worden. Moeten er meer mensen bij? Moet er geïnvesteerd worden in nieuwe machines? Vergeet niet, een bottleneck is een onderdeel van een bedrijfsproces waarvan de capaciteit kleiner is dan de capaciteitsbehoeften van de markt. Dus zolang de bottleneck niet wordt aangepakt, loopt het bedrijf inkomsten mis. Stap 5. Als de beperkende factor overwonnen is, begin dan weer opnieuw met stap 1. Ga daarom zonder te treuzelen weer terug naar de eerste stap. In de meeste gevallen zal er namelijk een nieuwe bottleneck de kop opsteken die nu moet worden aangepakt. Het gaat Goldratt niet om het eenmalige oplossen van een probleem, maar om het proces van voortdurende verbetering, zoals hij het noemt. Goldratt's Theory of Constraints is eigenlijk zo simpel dat hij op de basisschool onderwezen zou kunnen worden. Maar in die eenvoud schuilt ook het probleem. De meeste managers vinden mijn theorie te eenvoudig, zei hij in een interview. Ze kunnen zich domweg niet voorstellen dat het zo eenvoudig is en dat zij het tot nu toe niet gezien hebben. Ze willen voor hun problemen liever een ingewikkelde oplossing die niet werkt, dan een eenvoudige oplossing die wel werkt. Belangrijkste vraag is natuurlijk, werkt de Theory of Constraints ook in de praktijk? Wat zijn de resultaten? In ieder geval is bekend dat een groot aantal productiebedrijven in de afgelopen jaren aanhanger van Goldratt's ideeën zijn geworden. Grote multinationals zoals Texas Instruments, Lucent en General Motors gebruiken de Theory of Constraints in hun hele organisatie. Vaak met opmerkelijke resultaten. Zo claimt Texas Instruments dat zij door de Theory of Constraints toe te passen op projectmanagement, een onderwerp dat later op de CD nog aan de orde komt, hun productontwikkeltijd tot de helft hebben kunnen terugbrengen. Maar er zijn ook voorbeelden van kleine Nederlandse organisaties die hun omzet, zonder extra kosten, in korte tijd met tientallen procenten verhoogden door de toepassing van Goldratt's ideeën. In 1995 verscheen er een uitgebreid onderzoeksrapport over de beperkingentheorie, gesponsord door het Amerikaanse Instituut van Management Accountants en door Pricewaterhouse. Bij 20 bedrijven werden de effecten van de toepassing van Goldratt's ideeën gemeten. De hoofdconclusie luidde dat Goldratt gelijk had. In alle gevallen had het werken met de Theory of Constraints geleid tot grote verbeteringen in de operaties en in de winst. Doorgaans tegen minimale kosten. Professor Eric Noreen, de belangrijkste auteur van het rapport, stelt: eigenlijk heb je geen keuze. Of jij managt de beperkingen in je bedrijf, of zij managen jou. De bottleneck bepaalt de output van het systeem, of je dat nu onderkent en managt, of niet. Overigens wordt de Theory of Constraints niet alleen toegepast in het commerciële bedrijfsleven. Ook veel overheidsorganisaties werken ermee. Bijvoorbeeld het onderhoudscentrum van het US Marine Corps in Albany. De doorlooptijd van reparaties werd daar sinds de invoering van deze aanpak met meer dan de helft teruggebracht. En het aantal voertuigen dat tegelijkertijd in onderhoud staat, is ook met ruim 50% afgenomen. Dit heeft geleid tot een grote verbetering in de inzetbaarheid van dit legeronderdeel. De ideeën uit het doel hebben een miljoenenpubliek bereikt, maar hebben Goldratt ook academische erkenning bezorgd. Er zijn inmiddels talloze wetenschappelijke artikelen verschenen over het toepassen van de Theory of Constraints en aan veel grote universiteiten kunnen cursussen over zijn ideeën worden gevolgd. Nog een pikant detail over het doel. Goldratt schreef het doel samen met de Amerikaanse schrijver Jeff Cox. Maar Cox's naam staat de laatste jaren niet eens meer op de cover van het boek. Goldratt zegt daarover in een interview: het kostte ons 13 maanden om samen het boek te schrijven en we namen afscheid als vijanden. Cox beweerde dat ik hem had gedwongen om een vreselijk slecht boek te schrijven en wilde er verder niets mee te maken hebben. Hij zag af van alle royalties en eiste een eenmalig bedrag. Waarschijnlijk is dat de grootste fout die hij ooit gemaakt heeft.